Vanaf de redactie van NRC het verhaal van vandaag. Mijn naam is Egbert Kalsen. Vandaag hoopt India een lander bij de Zuidpool op de maan neer te zetten. En dit weekend mislukte een Russische poging om datzelfde te doen. Ruimtevaartredacteur Bruno van Waaienburg legt uit waarom landen ineens weer zo graag de maan willen bereiken. Zitten we in een nieuwe ruimtewedloop? Bruno, jij bent onze redacteur ruimtevaart en afgelopen weekend was een bijzonder weekend. Kun jij eens vertellen, wat is er gebeurd?
Ja, nou, er waren twee landers naar de maan onderweg. Een Indiase lander en een Russische lander.
It is a race to the moon. Russia launched its first mission to the moon today in almost 50 years. However, India also launched its spacecraft a month ago.
De Russische lander had maandag moeten landen, Luna 25. En de Indiase lander vandaag, Chandrayaan 3 heet hij. Dus Luna 25 was gelanceerd op 10 augustus vanuit Vostochny. Dat is het nieuwe ruimtevaartcentrum helemaal in het verre oosten van Rusland. Het was een missie waar veel op hing. Dus Poetin is er zelf nog geweest om een toespraak te houden. Eigenlijk om het prestige van de Russische ruimtevaart te redden.
Mission critical to Russia and its president Vladimir Putin. Because this was the first lunar moon launch for them in nearly 50 years.
Afgelopen weekend was ik mijn zoon aan het verhuizen. Dus niet echt bezig. Verwacht ook niet echt nieuws nog. Toen kwam er een bericht dat de Russische lander in problemen was.
Russia's Luna 25 spacecraft has experienced a technical glitch, but an abnormal situation has taken place which is preventing the maneuver from being performed.
En niet lang daarna kwam het definitievere bericht dat Luna 25 gecrashed was op de maan.
We're back now with a major setback for Russia's attempt to make it to the moon. The country's unmanned Luna 25 spacecraft smashed into the moon after they lost contact with the vessel Saturday.
Dus dat is einde verhaal voor de Russische lander. Ja, dat was wel verbazend, want het was eigenlijk nog wat te vroeg om een landingspoging te doen. En nu is het alweer voorbij voor de Russen. Het bijzonder aan beide missies was dat ze hadden moeten landen bij de Zuidpool van de maan. Dat was nog niet eerder gedaan. De meeste missies landen ergens bij de evenaar. Zuidpool is ruiger terrein en het is er ook donkerder en dus nog kouder. Dus dat maakt het ook lastiger en ja, interessanter om te zien of nou de Indiërs wel gaat lukken.
Ja, Bruno, ik heb het idee dat het in de ruimtevaart de laatste jaren eigenlijk vooral over Mars ging. Hè? Iedereen die wilde daarheen, er worden telkens Marsmissies aangekondigd, er wordt getest met raketten. Nu ineens, dit weekend, is de maan weer volop in de schijnwerpers, zou je kunnen zeggen. Wat maakt die maan nu weer zo interessant? Waarom willen India en Rusland zo graag naar de maan en specifiek naar de Zuidpool daarvan?
Ja, je hebt gelijk, laatst is er veel aandacht geweest voor Marslanders, zelfs een helikoptertje op Mars. En dat zijn vooral Amerikaanse missies geweest en ook in Indiase en in Chinese. Maar die aanloop naar de maan, die zit er al wat langer aan te komen. Dus China heeft de afgelopen 10 jaar 3 keer wel succesvol geland. 1 keer zelfs op de achterkant van de maan, waar niemand ooit nog geweest was. Dat heeft ermee te maken dat de maan echt een plek wordt waar we ook willen blijven in de toekomst. Dus vroeger landen we daar dan en dat was dan kort. Maar er zijn Amerikaanse plannen om daar een maanbasis te vestigen, dus waar astronauten leven. En er zijn ook Chinees-Russische plannen om dat te doen. Dus vandaar die nieuwe aandacht voor de maan, die toch een stuk dichterbij is dan Mars. Dat is één ding. En al die bases zijn gepland rond de Zuidpool van de maan. En dat heeft ermee te maken dat in andere Indiase missie, Chandrayaan 1, is in 2008 naar de maan gegaan en is daar met opzet gecrashed in het Zuidpoolgebied. En daar achteraan vloog een Amerikaanse sonde die daar opnames van gemaakt heeft, van die puinwolk die toen opsteeg. En daarin zag hij een soort vingerafdruk van watermoleculen.
And there are signs that India's maiden moon mission Chandrayaan has found water on the lunar surface before the project was aborted.
Dus die ontdekking heeft ons laten zien, hey, er is water op de maan.
En wat moet ik me daarbij voorstellen? Over hoeveel hebben we het bijvoorbeeld?
Ja, dat is water, ijs, wat eigenlijk in de bodem zit, als een soort bevroren bodem. Je kunt je voorstellen, bij de Zuidpool van de maan, die is nog kouder dan de rest van de maan. Dan wordt het wel min 240 graden. Dus als er waterdamp in de buurt komt, dan vriest dat vast om nooit meer los te komen. Er zijn zelfs plekken waar het nooit licht wordt. Dus dat is erg koud. Dat water is dus stijf bevroren ijs. En er zijn schattingen, die zijn niet heel erg precies, dat daar 600 miljard liter water in bevroren toestand te vinden is. Dat klinkt heel veel, maar het is ongeveer een tiende van het IJsselmeer. Dus het is ook weer niet dat daar oceanen te vinden zijn. Maar het was wel een grote verrassing en ook een impuls voor verdere ontdekking. Want je zou dat water kunnen gebruiken.
Ja, want waar zouden we dat waterijs dan voor kunnen gebruiken?
Nou, één idee is dat als je daar basis vestigt met astronauten, die moeten natuurlijk drinken, douchen. Die moeten misschien planten kweken om te kunnen leven. Dus dan zou water wel handig zijn. Een ander idee is dat water is H2O. Dat kun je splitsen met zonne-energie in zuurstof en waterstof. Zuurstof hebben we ook nodig als astronauten. En je zou dat zuurstof en waterstof ook weer kunnen gebruiken als brandstof voor een raket. Ja, om bijvoorbeeld terug te gaan naar de aarde of verder te gaan naar Mars. Of misschien om andere dingen die je daar gevonden hebt terug te brengen naar de aarde. Dus het idee dat je daar een bemenste basis gaat vestigen, wordt daarmee wat praktischer.
Ja, dus die vondst van dat water, van dat waterijs op de maan, dat biedt echt enorme kansen eigenlijk om de maan verder te gaan exploreren. En misschien ook wel de rest van de ruimte verder te gaan exploreren vanaf daar.
Dat is het idee. En ja, je kunt je afvragen hoe snel dat gaat werken. En we weten ook niet precies hoeveel het is. Er zijn heel veel vraagtekens bij. Maar dat is wel wat ons een nieuwe blik op de maan gegeven heeft. En wat dus ook een run op de maan lijkt te geven. En dat zien we bijvoorbeeld ook in het programma van NASA, Artemis, waar Europa trouwens ook aan meedoet. Ja, om weer terug te keren naar de maan. Dat moet uiteindelijk ook eindigen in permanente basis met astronauten op de maan.
En als we nou even kijken naar wat er deze week allemaal gebeurt boven het maanoppervlak, hè, Rusland en India. Is er dan sprake van een gelijkwaardige ruimtewedloop tussen die twee?
Ja, niemand zal ooit toegeven dat er echt een wedloop is. Hè, want zij gaan daar gewoon heen en de anderen gaan er toevallig ook heen. Als je vraagt, hoe zetten we Rusland tegen India af? Rusland en zijn voorganger de Sovjet-Unie waren natuurlijk de eerste in de ruimte. Hebben een gigantische ruimtevaartgeschiedenis. Eerste mens in de ruimte, Yuri Gagarin, in 1961.
Great success in space when the Russians pushed a man across the threshold.
Zijn ook voor het eerst geland in 1966 op de maan, succesvol. Dat was een van hun laatste, zeg maar, echte primeurs.
After four known failures, the Soviet Union has succeeded in putting an observation craft on the moon. The pictures show that the soil is rough textured and sponge-like, with little dust, ideal for landing a manned spacecraft.
Na de val van de Sovjet-Unie stortte dat keihard in, maar zijn ze het teruggekomen. Dus ze gaan samenwerken met Amerikanen in het Internationaal Ruimtestation. En ze zijn heel veel gaan lanceren, dus satellieten commercieel gaan lanceren. En dat ging aanvankelijk heel lekker. Met de oude omgebouwde kernraketten en de beroemde Soyuz-raket, die al uit de jaren 60 stamt. Maar toen kwam Elon Musk met zijn veel goedkoper Amerikaanse raketten. Die nam ook de taxidienst van astronauten naar het Internationaal Ruimtestation over. Dus het was eigenlijk een aflopend verhaal voor de Russen. Ook omdat hun lanceringen nog alles misgingen.
It started as a textbook launch. The Phobos Grunt probe on top of a Zenit 2 rocket blasted off from Baikonur Cosmodrome in the middle of the night. But once the booster rockets had fallen away, the Russian spacecraft failed to fire its own engines to set it on its path to Mars.
In 2012 is een Marsmissie op roemloze wijze nooit verder gekomen dan een baan om de aarde.
It seems its navigation system has failed. Engineers have 3 days to reprogram the craft's computer in a desperate attempt to salvage the mission before the batteries go flat.
Er zijn heel veel ongelukken geweest met Russische raketten, soms echt een seconde na de lancering.
An unmanned Russian rocket veered off course and exploded in a fireball today. Check out that video. Happened right after lifting off from a launch pad in Kazakhstan. No immediate reports of any casualties.
En dus die glorie van de ruimtevaartnatie, die is wel behoorlijk aan het vergaan. En dit is toch wel weer een voorbeeld daarvan.
Ja, het klinkt een beetje alsof ze inderdaad de grip op hun eigen ruimtevaart een beetje aan het verliezen zijn. Is nou duidelijk waar dat aan ligt? Weten we bijvoorbeeld waarom die maanlanding van dit weekend nou is misgegaan?
Er is geen officiële mededeling over gedaan, behalve dat er iets mis was met de parameters van de landing. Dat is natuurlijk een heel algemene omschrijving. Een gerucht wat rondgaat is dat de maanmissie komt dan aan en gaat eerst in een baantje om de maan. En van daaruit moet hij dan afdalen. Dus dan geef je een stoot met je raketmotor en dan rem je af en dan kom je lager uit. Nou, het verhaal is dat het eigenlijk op zaterdag al is misgegaan met het aanpassen van die baan. En dat de stoot 1,5 keer te hard geweest zou zijn. Dus dat is het verhaal, dat is niet bevestigd. Het is vaak lang puzzelen voordat je echt zeker weet hoe het misgegaan is bij zo'n missie. En de ervaring is ook dat bij Rusland het vaak niet duidelijk wordt of niet naar buiten gebracht wordt. Dus ja, wie weet horen er meer over. Wie weet blijft er bij geruchten.
Ja, dat is de Russische kant van deze space race. Hoe staat India hierin?
India is het juist aan te komen. In 2008 was dus die Chandrayaan 1 missie. Hun eerste maanmissie. Die meteen al een grote ontdekking deed. Water op de maan. Ze hebben daarna een landingspoging gedaan in 2019. Chandrayaan 2. Die is mislukt. Want ja, die is ook gecrashed. En ze hebben een eigen raket. Een grote raket. Die over 2 jaar mensen in een baan om de aarde moet brengen. Dus dat zou dan het vierde land zijn. Wat zelfstandig mensen naar de ruimte kan brengen. Naar de Sovjet-Unie, Amerika en China. En nu dus deze missie. Dus zij zijn goed bezig.
Ja, het lijkt bijna een generatiestrijd. Een jonge ruimtenatie als India en een wat oude, op zijn laatste benen lopende misschien wel natie als Rusland. Die wil laten zien dat ze het nog kunnen.
Nou ja, saillant is ook wel dat Rusland aanvankelijk India zou helpen met onderdelen voor die maanmissies en ook met raketmotoren. En dat op niks is uitgelopen. Dus de onderdelen kwamen niet of het duurde allemaal te lang en dat India toen maar zelf gedaan heeft. En ja, tot nu toe met redelijk wat succes.
We weten natuurlijk niet of het India wel gaat lukken om deze week een geslaagde landing op de maan voor elkaar te krijgen. Kan jij eens vertellen wat het nou zo moeilijk maakt om daar te landen? Wat zijn nou de specifieke risico's?
Ja, er moet heel veel goed gaan voor zo'n landing en eigenlijk voor alle ruimtemissies. En er zijn dus heel veel componenten waarbij het fout kan gaan. Je kunt het niet echt oefenen, het vacuüm van de ruimte, gewichtloosheid. Het is toch een greep van nu moet het goed gaan. Dus je hebt een lander die in een baan om de maan is, dan moet je afremmen. Dan moet je zorgen dat je de hoogte goed bepaalt. Je weet niet precies waar je terechtkomt. Het terrein op de Zuidpool van de maan is ruw. Er zijn heel veel onzekere factoren. Je kunt het niet echt testen. Er is communicatie met de aarde, maar je kunt niet op het laatste moment nog heel veel bijsturen. Dus het is heel spannend. En dat blijkt ook wel uit. Er zijn de afgelopen jaren een Israëlische missie mislukt. Er is een eerdere Indiase en een Japanse missie. En allemaal gaat het om foutjes als de gyroscoop die de oriëntatie had moeten bepalen, had een foutje. Er was een foutje in de software. Dat soort kleine dingen die op zich vaak best makkelijk te voorkomen waren geweest, die doen het dan niet. En je hebt maar één kans om het goed te doen. Dus ja, dat maakt het gewoon heel, heel lastig. Eigenlijk alle ruimtevaart, maar dus ook maanlandingen.
Hey, en Bruno, wat ik me afvraag, hè? De maan is natuurlijk een onontdekt gebied. Althans, een grotendeels onontdekt gebied, hè? Vanaf de aarde gezien. Het doet me een beetje denken aan in de 16e eeuw. Hè? Hoe landen zeg maar steeds verder de grote oceanen opvoeren. En dat er op een gegeven moment ook regels afgesproken moesten worden over van wie is nou welk stuk van de oceaan. Gelden er dat soort regels nou ook voor de maan? Ik bedoel, als India daar landt, is dat stukje dan van hun? Kunnen ze dat claimen of zo?
Nee. Dat is een hele mooie vergelijking die je maakt. We hebben natuurlijk steeds beter de maan in kaart gebracht. In steeds groter detail weten we wat daar te vinden is. Dus het is in die zin niet per se een onontdekt gebied. Maar het is wel zo dat er nu een soort rush aan de gang is van wij gaan daar een maanbasis bouwen. En daar is misschien water en er zijn misschien ook zeldzame aardmetalen. Die willen we misschien gaan winnen. Ja, dan krijgen we natuurlijk van wie is dit stuk, wie mag hier water winnen? Er is een verdrag, het heet het Ruimteverdrag. Dat is in 1967 ondertekend door eigenlijk alle ruimtevaartnaties. En die zeggen dat de naties kunnen geen eigendomsrecht doen gelden op wat dan ook in de ruimte. Dus je kunt niet zeggen dit is ons stuk maan, wegwezen. Dus naast dat ruimteverdrag uit de jaren 60 is er later in de jaren 70 het initiatief genomen voor een maanverdrag. Waarin wel strengere afspraken worden gemaakt over wat je mag doen op de maan. Zo zegt het maanverdrag bijvoorbeeld dingen over het winnen van delfstoffen op de maan. Dat moet iedereen ten goede komen. Dus dat is heel nuttig en heel loffelijk. Alleen is het niet ondertekend, dat hele verdrag, door Amerika, Rusland of andere landen die er echt toe doen in de ruimtevaart. Dus ja, dat is een beetje een dode letter.
En tenslotte, Bruno, jij als ruimtevaartman, hoe kijk jij nou aan tegen deze ontwikkeling? Dat verschillende landen misschien toch al bezig zijn met het koloniseren van die maan, zonder dat daar nou echt regels over zijn?
Nou, dat vind ik wel een goede vraag. Want in de ruimtevaartwereld geldt een tot nog toe eigenlijk een soort heel misschien naïef, nerdy enthousiasme. We gaan de maan ontdekken, we gaan Mars koloniseren. Heel lang is de ruimtevaart een heel duf gebied geweest, waarbij we niet verder kwamen dan een baan om de aarde. Mensen waren verontwaardigd. Waarom hebben we nog steeds geen steden op de maan? Dus mensen die dat zeg maar van ouds her enthousiast over waren, die zijn nu des te enthousiast, want eindelijk gebeurt er wat. SpaceX gaat de ruimte ontgrendelen. Maar ja, het woord koloniseren heeft natuurlijk niet voor niks een slechte bijsmaak. Je kunt ook zeggen, waarom moeten we nou daar toch ook weer een mijnen gaan vestigen en misschien het oppervlak van de maan beschadigen? Waarom moeten we de hele lage aardbanen vol met satellieten gooien, zodat we s'nachts geen sterren meer zien, maar witte bewegende stipjes? En ja, daar kun je best vraagtekens bij stellen.
Dankjewel, Bruno.
Graag gedaan.
Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Anna Korterink en Jeroen Jaspers. Coördinatie, Henk Ruigrok van de Werven. Dit was Vandaag. Morgen weer.